Een heel stapeltje vragen van u gekregen. Het heeft al het een en ander opgeroepen blijkbaar. Dat is ook wel begrijpelijk. Sommige van de vragen die zijn niet om het makkelijker te maken, maar om het nog moeilijker te maken. We beginnen al met het eerste. Hoe past het verbond van de besnijdenis hierin? Het Sinaïtisch verbond was hier een vervolg op. Ja, nou, dat is haast ook weer een onderwerp voor een avondvullend programma. Want wij kunnen in het Oude Testament wel zo'n 8 verschillende verbonden onderscheiden. En die verbonden zijn uiteraard allemaal met elkaar verbonden. Ja, precies. Heel goed. Ja, het begint met het verbond van Abraham. Het verbond met Adam, nou ja, dat heeft nogal een wankele basis. Op 1 tekst gebaseerd uit Hosea. Maar in elk geval, we zijn, het verbond van Noach mag ik ook niet vergeten. Dat met de hele schepping gesloten wordt. Maar dat toch een beetje apart karakter heeft. Maar het verbond van Abraham is natuurlijk zeer belangrijk. Het verbond van Noach heeft als teken de regenboog. Het verbond van Abraham heeft als teken de besnijdenis. En het verbond van Sinaï heeft als teken ja, als ik nou alles moet uitleggen. Wat is het teken van het verbond van Sinaï? Vele malen wordt het genoemd. Nee, dit is allemaal mooi wat jullie zeggen. Maar daarvan staat niet dat het... dat is verbond van Noach. Dat hadden we al gehad. Verbond van Sinaï. Het teken is de Sabbat. Oh ja. Maar ze zie je maar, ze zijn toch allemaal weer verschillend. Abraham is natuurlijk in zoverre belangrijk. Het is een verbond dat gesloten wordt met zijn nageslacht. Het zij zijn letterlijk nageslacht. Dat is Israël. Het zij zijn geestelijk nageslacht. Dat zijn alle gelovigen, ook uit de niet-Joden. In Romeinen 4 wordt dat onderscheid mooi gemaakt. Dus het heeft natuurlijk daarmee te maken, want het verbond van Sinaï is gesloten met dat nageslacht van Abraham. In Galaten 3 wordt dat verband ook uitgewerkt. Eerst kwam de besnijdenis, 430 jaar later heeft God de wet erbij gevoegd. Om het volk dieper in te leiden in de waarheden die hij wil duidelijk maken. En die uiteindelijk allemaal uitmonden in Christus. Want of je het nu over het besnijdenis hebt, je ziet vooruit naar Christus. Wij zijn besneden met de besnijdenis van Christus, zegt Kolossen 2, ook van gelovigen uit de volkeren. En zo is het ook met de wet die vooruitwijst naar Christus, want Christus is in zekere zin de inhoud, de zin, het doel van de wet. Dat zit allemaal in dat woord in Romeinen 10 vers 4 opgesloten. Christus is het einde. Dat betekent eigenlijk de telos, het doel, de zin, de inhoud, de vervulling van de wet. Dus in dat opzicht zijn er uiteindelijk maar 2 verbonden. Het oude verbond dat in zekere zin al begint met Abraham. Waar de Sinaïtische wetgeving een aanvulling op is. Het is een voortgaande lijn van de heilsgeschiedenis. En het nieuwe verbond, dat is dan het tweede. En ten diepste zou je kunnen zeggen, er is uiteindelijk maar 1 verbond. Want ik heb gezegd, het nieuwe staat niet als een soort tegenstelling tegenover het oude. Het oude wordt er niet door vervangen. Het is de verrijking, de verdieping van het oude verbond, doordat Christus er tot dusver aan ontbrak. Dus het nieuwe verbond is toch tegelijkertijd vernieuwing van het verbond. Dus in die zin is er ten diepste maar 1 verbond. Dat in de gereformeerde theologie als het genadeverbond wordt omschreven, dan is er ook maar 1 verbond. Het tegenover staat dan het werkverbond dat eigenlijk dan van voor de zondeval is. En dat dus een heel ander verhaal is. Maar in de schrift die doorgaande lijn van die verbonden is er ten diepste eigenlijk maar 1 verbond. Maar dat steeds dieper verrijkt wordt en verdiept wordt. Eerst besnijdenis, daarna de Torah en uiteindelijk Christus. Nou, daar is veel over te zeggen, want ik heb gezegd, er zijn 8 verbonden. Je hebt ook het wat men noemt het Palestijns verbond, dus dat voordat men het beloofde land ingaat aan het eind van Deuteronomium, vernieuwing van het verbond van Sinaï, maar dan nu met bijzondere nadruk op het beloofde land. Er is een verbond dat gesloten wordt met Pinhas en zijn nageslacht, met het Levitisch priesterschap. Er is een verbond dat met David gesloten wordt, dus zo kom je al een heel eind. Eigenlijk zijn er bij Abraham nog weer 2 verbonden. De verbondsluiting van Genesis 15 moet je onderscheiden van die van 17. En voordat we er erg in hebben, wordt het een nieuwe Bijbellezing. Want er is veel over te zeggen. als de wet heeft afgedaan, verouderd, is verouderd, welke taak heeft hij dan in deze bedeling? Ja, dat is ook een moeilijke en mooie vraag. Staat hier nogal kras, dat oude bestel is de verdwijning nabij. Er staat niet de wet is de verdwijning nabij. De wet heeft niet tot volmaaktheid gebracht, zeker, maar daarmee wordt bedoeld de wet zoals die fungeerde in dat oude bestel. Je moet dat bestel als geheel bezien. Daar ontbrak Christus aan en daarom kon het nooit de volmaaktheid brengen. Maar in dat oude bestel is in zekere zin niets verdwenen. Het is alleen, het heeft zijn vervulling, zijn verrijking, verdieping gekregen in Christus. Als bestel heeft het afgedaan, want het kon niet tot volmaaktheid brengen. Er is een nieuw bestel. Maar in dat nieuwe bestel vind je alles van dat oude terug, maar dan nu met zijn verrijking in Christus. Denk aan Matteüs 5, vers 17, waar de Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar die te vervullen. Dat is een heel belangrijk woord. En in die zin, als je de geboden van Christus beziet, dan vind je daar minstens 9 van de 10 geboden in een andere vorm terug. In een verrijkte, een verdiepte vorm. Kijk maar naar de bergreden. Het enige verbond waar het een beetje moeilijk mee is, is het Sabbatsgebod, dat we zo in die vorm het Nieuwe Testament niet terugvinden. Maar daar mag u me niet over ondervragen, want dat is ook weer een lezing op zichzelf. Maar je vindt die 10 geboden, laat ik het dan maar even 10 zeggen, terug in de geboden van Christus, maar in een verdiepte vorm. Denk maar aan de bergreden, waar een aantal van die geboden al uitgediept worden. Je vindt dat later bij Paulus ook weer terug. Dus het is niet zo dat die geboden betekenisloos zijn geworden, maar ze hebben in Christus hun verrijking, hun verdieping, hun vervulling gekregen. Zoals in de Heidelberger Catechismus die 10 geboden ook uitgelegd worden in nieuwtestamentische zin, in hun nieuwtestamentische verrijking en verdieping. Daar staat hij tussen haakjes onder, of tussen aanhalingstekens, tot op Christus. Dat is een verwijzing naar Galaten 3. Daar zie je, de wet is onze tuchtmeester geworden, geweest tot op Christus. Dan heeft Paulus in het bijzonder over Israël. Daar gaat het niet over de wet alleen maar als zodanig. Daar gaat het over de wet in het kader van dat oude bestel. Dat oude bestel had ook de functie om zondige mensen als het ware onder de duim te houden. Een tuchtmeester, letterlijk staat er een pedagoog, dat was een slaaf die belast was met de opvoeding en begeleiding van een onvolwassen knaap tot hij de volwassenheid bereikt had. Hij was dus ook een opvoeder. Maar hij hield hem ook onder de duim. De wet heeft ons onder de duim gehouden. Als we al te veel praatjes kregen, dan hoefden we maar in de spiegel van die wet te kijken om te zien wat wij in onszelf voor mensen zijn. In de spiegel van het woord kijken, dat is een beeld dat je ook in de Jacobusbrief terugvindt. Maar toen Christus kwam, toen kwam ook de volwassenheid. Nu zijn we geen onmondigen meer. In Christus komen we tot de volwassenheid. En daarin past wel de wet van Christus, want Paulus zegt in diezelfde Galatenbrieven, Galaten 6 vers 2, draagt elkanders lasten, want alzo zult gij de wet van Christus vervullen. Dus een christen moet nooit zeggen, wij hebben met de wet niets meer te maken. Dat is een dwaze uitspraak. Waar we niks mee te maken hebben, is dat bestel, dat onvolkomen bestel, zoals we dat in de oude bedeling vinden, waaraan Christus nog ontbrak en dat daardoor ook niks tot volmaaktheid kan brengen, dan kan die wet alleen maar vervloeken. Maar wie in Christus is, die volbrengt de wet zoals Christus de wet volbracht heeft. Daarom zegt Romeinen 8 vers 4 dat die heilige eis van de wet in ons vervuld wordt door de Heilige Geest. En daarom zegt Paulus in Romeinen 13 dat wij moeten liefhebben, want dat is de zin en de inhoud van de wet. Dus die wet heeft zijn betekenis, maar dan op een heel nieuwe wijze dan dat in het oude bestel mogelijk was, toen hij vooral pedagoog was om Israël onder de duim te houden. Hier heb ik ook niet vaak, want die fariseeën keken in die wet en die dachten, jongen, wat zijn wij toch goed. Dus ook die pedagoog, die slaagde er niet altijd in, want die zagen helemaal niet zondige mensen, die zagen alleen maar voortreffelijke mensen. Dus daar slaagde dat ook niet helemaal. Daar zie je ook weer de onvolkomenheid van dat bestel. Want toen ze kwamen in het licht van Christus, toen werden ze ontmaskerd en daarom haatten ze hem ook. Toen zagen ze pas werkelijk wie ze waren, dat wilden ze niet zien. Een heel andere vraag is, wij kunnen leven door de kracht van de Heilige Geest, maar hoe was het dan met die arme gelovigen in het Oude Testament? Nou, we vinden in het Oude Testament ook verschillende keren dat er sprake is van de Heilige Geest. Ik geef toe, niet zo vaak als in het Nieuwe, eigenlijk maar vrij weinig. Maar we vinden verschillende keren dat gelovigen vervuld waren met de Heilige Geest. Ik denk aan David, die in negatieve zin bidt in Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat betekent dus dat hij ook het bewustzijn had dat hij voordat hij gezondigd had, leefde toch door de kracht van de Heilige Geest. We lezen in Jesaja 63 dat zij waren wederspannig en bedroefden zijn Heilige Geest in vers 10. Daar zit dus ook de gedachte achter dat de Heilige Geest van God met zijn volk was, maar dat zij niet altijd leefden in overeenstemming daarmee. Er staat ook in vers 11 aan het einde van Jesaja 63, waar is hij die zijn Heilige Geest in hun binnenste gaf? En ook in het begin van het Lucas-evangelie, dus voordat de Heilige Geest op de Pinksterdag was uitgestort, lees je toch van Johannes de Doper dat hij zou uitgaan in de geest, in de kracht van Elia, en ook met de Heilige Geest vervuld zou zijn alle dagen van zijn leven. We lezen het van zijn ouders, Zacharias en Elisabeth, dat ze vervuld werden met de Heilige Geest. Dus ook voor de Pinksterdag, voor de uitstorting van de Heilige Geest, waren er wel degelijk mensen die vervuld werden, waren met de Heilige Geest. Dus ook al is er minder sprake van, de gedachte als zodanig is wel degelijk bekend. De vraag die bij me opkomt, zegt deze vraagsteller, is hoe verbinden wij de opstand, of hoe verbindt u de opstanding hiermee? Nou, de opstanding is natuurlijk een belangrijke gedachte ondergronds in deze brief, in deze hoofdstukken. Omdat als er gesproken wordt over dat eeuwig priesterschap, dan is daarmee verondersteld dat Christus niet in de dood is gebleven, maar dat hij nu eeuwig leeft bij God, om voor ons tussen beiden te treden. Hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterhand van God. In hoofdstuk 1 vinden we dat al, nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht, is hij gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit. Daar zit die opstanding, ook al wordt dat dan niet uitdrukkelijk genoemd, bij inbegrepen. Hij heeft het werk volbracht, daar zit de opstanding bij inbegrepen, en is daarna ten hemel gevaren en gaan zitten aan Gods rechterhand. Hij is daarmee dus niet alleen de gestorvene, maar ook de opgestane Heer. En je vindt dat op verschillende wijzen, misschien het meest duidelijke in vers 20 van hoofdstuk 13. De God nu van de vrede die uit de doden heeft teruggebracht, de grote herder van de schapen. Een heel duidelijke heenwijzing naar de opstanding van de Heer Jezus. Het feit dat hij daar nu zit aan Gods rechterhand veronderstelt dat hij niet meer in de dood is, maar is opgestaan uit de doden. En ik denk, als ik me nou goed herinner, dat Hebreeën 13 vers 20... de duidelijkste heenwijzing daarnaar is. Over vrijmoedigheid gesproken, mogen wij als christenen ook zeggen dat wij nu reeds aan de rechterhand van God de Vader zitten? Want wij zijn toch in Christus? Dat is een boeiende vraag. Die brengt ons bij Efeze 2, waar dat het sterkste wordt uitgesproken. In de Hebreeënbrief gaat het niet verder dan naderen tot God in het heiligdom. Daar is toch, om de beeldspraak van het Oude Testament er even bij te halen, de gedachte vooral dat er een volk is, net als Israël vroeger, op weg door de woestijn naar het beloofde land. En terwijl ze onderweg zijn, hebben ze een heiligdom waar ze op allerlei momenten mogen binnengaan. Dus we zijn een volk onderweg, maar we mogen onderweg af en toe ingaan in het heiligdom. En zo zijn wij ook hier op aarde een volk onderweg naar het Messiaanse Rijk, niet zozeer naar de hemel, maar naar het Messiaanse Rijk, dat aanbreekt met de wederkomst van Christus. En onderweg mogen we ingaan in het heiligdom. Dat ingaan is als priester staan voor God. Maar u hebt gelijk, het gaat verder dan dat. Wij zitten daar ook, maar dat vind je niet in de Hebreeënbrief. Dat vind je bijvoorbeeld in Efeze 2. Dan moet u niet de NBG-vertaling nemen, want die heeft het wat zwak uitgedrukt. De Statenvertaling geeft het letterlijker weer, ook de Telos-vertaling. Er staat in Efeze 2 vers 6... God heeft ons mee opgewekt, dat is met Christus opgewekt, en mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. De NBG-vertaling zegt, hij heeft ons daar een plaats gegeven, ja, maar dat is wel een hele sterke verzwakking. Als ik een plaats heb ergens, dan hoef ik er niet zelf te zijn. Ik heb daar een plaats, ik heb daar als het ware een entreekaartje voor, maar ik ben er nog niet. Maar hier staat letterlijk, in Christus zit ik er al. In de taal van Paulus betekent dat wij zijn het lichaam van Christus en daar waar ons hoofd is, daar is het lichaam ook. Dus God ziet het al zo dat waar Christus nu in de hemel is, daar is hij hoofd en lichaam, dus met de gelovigen. Dus we zitten daar zelf nog niet letterlijk, maar in Christus zitten we daar al. Want waar ons hoofd is, daar is ook het lichaam in feite. Maar dat gaat dus verder dan in de Hebreeënbrief. In de Hebreeënbrief is het de beeld van de priester. Hier is het het beeld van een lichaam. Je moet die beelden nooit door elkaar gooien. Het beeld van de priester is, er is in het heiligdom geen stoel. En dan helemaal geen bed. Je gaat het heiligdom in en je staat voor het aangezicht van God. De Heer Jezus is de uitzondering. Die is ter rechterzijde van God gaan zitten in de troon. Die troon, dat is de ark des verbonds. We lezen dat de heerlijkheid des Heren troonde tussen de gerubs op het verzoendeksel. Dus Christus vind je daar op de troon, als het ware op de ark, op dat verzoendeksel, om die beeldspraak zo aan te houden. Maar wij als priesters komen daar elke keer dat heiligdom binnen en staan voor het aangezicht van God. Zo zou je dat kunnen omschrijven. Maar hier in het beeld van het lichaam, daar wordt gezegd, waar Christus nu in de hemel zit, daar zitten wij in hem ook al daar. Onze positie in hem is daar. Om nou te zeggen dat wij daar zitten aan de rechterhand van God, ja, strikt genomen, logisch zou je dat mogen zeggen. Maar aan de andere kant, ja, dat is zo'n unieke plaats, die hoort bij hem als de grote overwinnaar, dat ik altijd wat aarzel om het zo sterk uit te drukken. Ik geef toe, in Efeze 2 gaat het heel ver, want in Efeze 1 wordt gezegd in vers 20, dat God Christus uit de doden heeft opgewekt en hem aan zijn rechterhand heeft gezet in de hemelse gewesten. Hij zit daar in de troon van God, aan Gods rechterhand. En dan staat er in hoofdstuk 2 vers 6, in hem zitten wij daar ook. Dat is aan de rechterhand van God, ja, je kunt er eigenlijk niet omheen. Maar ik aarzel altijd een beetje om die lijn zo sterk door te trekken, omdat het zo typerend is voor zijn overwinningsplaats. Kijk, hij blijft toch het hoofd, wij het lichaam. Er is toch verschil. Wij zijn zonen, maar hij is toch de zoon van God, de enige geborene, de unieke. Wij zijn koningen, maar hij is toch de koning der koningen. Wij zijn priesters, maar hij is toch de hoge priester. Er is dus overeenkomst, er is verband, maar hij is altijd net weer groter. En daarom zeg ik, die plaats aan de rechterzijde van God, die wordt altijd betrokken op de Heer Jezus. En in Christus zitten wij daar ook, maar om zijn uniekheid en zijn bijzondere positie te handhaven, trek ik dan altijd maar net niet die conclusie om te zeggen, wij zitten daar ook aan de rechterhand van God. Net om hem net die meer eer te gunnen die hem ook werkelijk toekomt. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Maar als iemand mij voor die logische conclusie plaatst en zegt, ja, maar als wij in Christus daar in de hemel zitten en hij zit in de troon van God, dan enzovoort. Maar ja, het staat er zo niet, dus ik ben altijd wat aarzelend om die conclusie dan ook te trekken. Vooral om niet aan zijn unieke positie te komen. We zijn in Christus, maar hij blijft altijd toch meer dan wij zijn. Colosse 1 zegt het ook zo mooi, opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou hebben. Het is al zo ongelooflijk rijk dat wij in Christus alles delen wat hij heeft. Hij deelt alles met ons. Als hij koning is, wij ook. Maar hij is de koning der koningen. Hij is zijn priester, wij ook. Is hij zoon, wij ook. Enzovoort, enzovoort. Maar hij is altijd net weer meer dan dat wij zijn. Kunt u nog een keer uitleggen dat, hoewel het nieuwe verbond alleen met Israël wordt gesloten, toch de zegeningen van dit verbond ook voor ons gelden? Nou, ik zal het proberen. Daar zit een heleboel gedachten achter en daarom is het een beetje moeilijk voor sommigen. Als u opgegroeid bent met de gedachte, zoals de berijmde Psalm 87, het zegt dat wij bij Israël zijn ingelijfd, dan hebt u het veel makkelijker dan ik. Want dan staat er, het verbond is met Israël gesloten en daar horen wij ook bij klaar. Alleen het staat wel in de berijming van Psalm 87, maar het staat niet in de schriftversie van Psalm 87. Dus om daar nou op te beroepen, er staat nergens in de Bijbel dat wij bij Israël zijn ingelijfd. Als dat zo was, dan zouden we alle christenen ook joden moeten kunnen noemen. Die conclusie trekken mensen toch ook niet graag. Je moet wel zeggen dat wij zijn ingelijfd, ingeënt in de boom van de belofte. Maar die boom is niet Israël, dat is de boom van de zegeningen die God aan Abraham beloofd heeft. We hebben deel aan de beloofde zegeningen. We zijn zonen van Abraham, dat mag je zeggen, want dat zegt Galatenbrief. Maar je moet niet zeggen dat we deel van Israël uitmaken. Israël behoudt zijn eigen plaats en zijn eigen positie. Maar we hebben wel deel gekregen aan de zegeningen van Israël. We hebben deel gekregen aan de beloften van Abraham. En in die zin kun je ook zeggen, hoewel er van dat verbond, dat nieuwe verbond, letterlijk staat in Jeremia 31, dat het gesloten wordt met de 12 stammen van Israël, daar zien wij toch dat de zegeningen ook voor anderen zijn. Dat kun je je wel voorstellen. Ik kan niet zo gauw een zinnig beeld bedenken, maar je kunt je op zichzelf voorstellen dat iets formeel geldt voor een bepaalde partij, terwijl toch ook anderen daarvan mee profiteren. Wij profiteren mee van dat nieuwe verbond dat God straks met Israël gaat sluiten. Als de Heer Jezus terugkomt en de 12 stammen Israëls hersteld zijn in het land, voor zover zij de Heer Jezus toebehoren en in geloof hem kennen, dan zal gans Israël behouden worden. Dat is dat nieuwe Israël en met hen sluit God dat nieuwe verbond. Maar wij kennen al sinds 2000 jaar die zegeningen van dat nieuwe verbond. Elke keer bij de avondmaalsviering bedenken wij dat dat bloed, dat zinnebeeldig in de wijn wordt voorgesteld, het bloed van het nieuwe verbond is. De gemeente is een gezelschap dat al 2000 jaar profiteert van zegeningen die straks pas formeel aan Israël worden toegekend, wanneer het verbond met de 12 stammen Israëls gesloten wordt. En zo vind je ook in 2 Korinthe 3 vers 6 dat de apostelen de zegeningen van dat verbond nu al bedienen aan ons. Ze worden daar genoemd dienaren van het nieuwe verbond. Ik hoop dat het een beetje helpt. Zou u ook iets over het beeld van de offeranden willen zeggen? Bijvoorbeeld op de grote verzoendag. Ja, ik aarzel een beetje. A, omdat het een heel groot onderwerp is. Maar B, omdat dat de volgende keer ook uitvoerig ter sprake komt. Je zou bijna kunnen zeggen dat Hebreeën 9 een commentaar is op Leviticus 16, het hoofdstuk waar de grote verzoendag uitvoerig wordt beschreven. Ik heb begrepen van de vraagsteller dat hij vooral zit met het punt dat daar op die grote verzoendag maar liefst 3 offerdieren worden genoemd, terwijl het toch gaat over het ene offer van Christus. Ik kan het nog een beetje moeilijker maken voor hem, want in feite worden er op die dag 17 offerdieren gebracht. Dus het is nog een beetje moeilijker dan 3. Er is een uitvoerig brandoffer. Als je de wetten van nummer 28 of 29 erbij haalt, dan kom je uiteindelijk, als ik goed geteld heb, op 17 offerdieren. Maar goed, in Leviticus 16 gaat het vooral om deze 3. Die stier en die 2 bokken. Je moet bedenken dat het werk van de Heer Jezus zo groot, zo rijk is, dat wij bijvoorbeeld 4 evangeliën nodig hebben, 4 verschillende facetten om het enigszins in beeld te brengen. Zo hebben wij ook 5 offers in het begin van Leviticus, het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer, het zondoffer en het schuldoffer, die alle 5 nodig zijn om ons enigermate een volledig beeld te geven. Nou, zo kun je je voorstellen dat op de grote verzoendag die 3 dieren samen nodig zijn. De stier wordt gebracht voor Aaron en zijn huis. Dat onderstreept dus heel speciaal dat niet alleen Israël, maar zelfs de priester die voor Israël bemiddelt bij de Heere God, een offerander nodig heeft. Nu zijn wij het huis van Aaron, hebben we in de Hebreeënbrief gezien. En een stier is een groter dier dan de bok. Waarmee ook aangegeven wordt dat er uiteindelijk voor de gemeente grotere zegeningen zijn dan Israël straks in het vrederijk ooit zal bezitten. Want de gemeente is dat hemelse volk van God. Nou, ik geef het maar heel kort aan. Die 2 bokken horen bij elkaar. Ze zijn 2 facetten van dezelfde zaak. 2 kanten van dezelfde medaille. Samen is dat het zondoffer. Dus die stier staat een beetje apart. Die is voor Aaron en zijn huis. Maar voor het volk zijn er die 2 bokken. 2 facetten van het ene werk van Christus. In de ene bok zien wij de waarheid van de genoegdoening. Want dat is de bok die voor de Here is. Het lot valt daarop. De bok voor de Heer, die wordt geslacht en het bloed daarvan wordt gedragen in het heiligdom, wordt gesprenkeld voor en op het verzoendeksel. Daarin zie je de waarheid van de satisfactio, zoals de oude theologen zeiden, de voldoening die aan God geschonken wordt. Verzoening door voldoening. Er moest voldoening geschonken worden door het offer van de Heer Jezus, die aan de heilige eisen van God voldaan heeft, waardoor God nu zijn evangelie kan uit laten gaan tot alle mensen op aarde. De tweede bok die geeft de waarheid weer van de plaatsvervanging. Het eerste heet de satisfactio. Als u een beetje Engels of Frans kent, dan herkent u die woorden makkelijk genoeg. En het andere is de waarheid van de substitutio, de plaatsvervanging. Want bij die tweede bok, daar zie je dat Aaron zijn handen legde op de kop van die bok en de zonde van het volk beleed en daardoor overdroeg op die bok. En dan werd die bok weggestuurd in de woestijn. Die nam alle zonden van het volk van hen af en die nam die mee in de woestijn om daar om te komen, zodat die zonden weggedaan werden van voor Gods aangezicht. Nou, Daar heb je een voorbeeld hoe die twee bokken samen de ene waarheid van het ene werk van Christus uitbeelden. En dat is dan samen nog het zondoffer, want dan heb je ook nog eens het brandoffer. Het zondoffer laat zien hoe onze zonden overgebracht worden op het offerdier en in dat offerdier worden gericht. Het brandoffer laat zien hoe de waardigheid van Christus overgegaan is op ons. In beide gevallen legde de priester de handen op het dier. Bij het zondoffer gaan onze ongerechtigheden over op het offerdier. Bij het brandoffer gaat de waardigheid, de heerlijkheid van Christus over op ons. Het is voor ons tot verzoening, zodat wij nu in Christus evenwaardig zijn als Hij zelf. We zijn aangenaam gemaakt in de geliefde. Dus je ziet bij al die grote heilsfeiten, zoals op de grote verzoendag, dat er altijd een zondoffer is en een brandoffer. En dat zondoffer ook nog weer is gesplitst in die twee zijden, de waarheid van de genoegdoening en de waarheid van de plaatsvervanging. Er zijn vele facetten nodig die allemaal verenigd zijn in het ene verzoeningswerk van Christus op het kruis. Nou, ik hoop dat dat een soort voorschot is op wat u de volgende keer te horen krijgt over de hoofdstuk 9, wat eigenlijk zeg maar het Bijbelse commentaar is, hè. In Leviticus 16 heb je te maken met een geïnspireerd hoofdstuk over de grote verzoendag. En in Hebreeën 9 heb je te maken met een geïnspireerde verklaring van dat hoofdstuk. De verklaring is even geïnspireerd als de beschrijving van Leviticus 16 zelf. Kleintje nog, want het is 10 uur al. Ja, dat staat, dat kunt u letterlijk nalezen. Ja, want er staat in Hebreeën 3, vers 6, wij zijn dat huis van Aaron.
Maar die bokken,
die zijn voor Israël.
Ja, en wat stelt Israël dan voor?
Israël stelt zichzelf voor. En je ziet daarin ook het verschil tussen de gemeente en Israël. Dat kun je alleen maar, daarom zei ik straks, dat kun je alleen maar snappen als je nou niet begint met, wij zijn bij Israël ingelijfd. Dat maakt het een beetje extra ingewikkeld. Dus daar moet je dan weer een aantal voorvragen eerst bespreken, om mensen rijp te maken voor de gedachte dat er een afzonderlijk offer is voor Aaron en zijn huis, en een afzonderlijk offer voor Israël. En wij zijn het huis van Aaron.